Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen op Psalm 6, de versen 1 en 2. O Heere, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig in uw toorn de gloed en wat er verder volgt. Psalm 6, de versen 1 en 2. De Heer spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen Psalm 69, vers 4. Mijn broederen ben ik vreemd, door elk onteerd. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen allereerst uit het Oude Testament, het boek van de profeet Zacharia, hoofdstuk 13. En vervolgens uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar Marcus, hoofdstuk 14, de versen 26 tot 31. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 69, vers 4 en we lezen Zacharia 13 en Marcus 14, vers 26 tot 31.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lees u allereerst Zacharia 13. Te dien dagen zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids. en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinigheid. En het zal te dien dagen geschieden, spreekt de Heere der Heerscharen, dat ik uitroeien zal uit het land de namen der afgoden, dat zij niet meer gedacht zullen worden. Ja, ook de profeten en de onreine geest zal ik uit het land wegdoen. En het zal geschieden wanneer iemand meer profeteert, dat zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, tot hem zullen zeggen: gij zult niet leven, dewijl gij valsheid gesproken hebt in de naam des Heren. En zijn vader en zijn moeder, die hem gegenereerd hebben, zullen hem doorsteken, wanneer hij profeteert. En het zal geschieden te dien dagen, dat die profeten beschaamd zullen worden, en iegelijk vanwege zijn gezicht, wanneer hij profeteert. En zij zullen geen haren mantel aandoen om te liegen. Maar hij zal zeggen: ik ben geen profeet, ik ben een man die het land bouwt. Want een mens heeft mij daartoe geworven van mijn jeugd aan. En zo iemand tot hem zegt: wat zijn deze wonden in uw handen? Zo zal hij zeggen: het zijn de wonden waarmee ik geslagen ben in het huis mijner liefhebbers. Zwaard, ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. Sla dien herder, en de schapen zullen verstrooid worden. Maar ik zal mijn hand tot de kleine wenden. En het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere. De twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven. Maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen. En ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert. En ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen, en ik zal het verhoren. Ik zal zeggen: het is mijn volk. En het zal zeggen: de Heere is mijn God. Vervolgens Marcus 14 vanaf vers 26. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de olijfberg. En Jezus zei tot hen: gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan, en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. En Petrus zei tot hem: of zij ook allen geërgerd werden, zo zal ik toch niet geërgerd worden. En Jezus zeide tot hem: voorwaar, ik zeg u, dat heden in deze nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben, gij mij driemaal zult verloochenen. Maar hij zei nog des te meer: al moest ik met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En insgelijks zeiden zij ook allen.
Het woord van de Heer, de gemeente, dat ik u vanmorgen mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit Marcus 14. Marcus 14, de versen 27 en 28. Dat luidt Gods woord, onze tekst op deze lijdenszondag. En Jezus zeide tot hen: gij zult in deze nacht allen aan mij geërgerd worden. Want er is geschreven: ik zal de herder slaan, en de schapen zullen verstrooid worden. Maar nadat ik zal opgestaan zijn, zal ik u voorgaan naar Galilea. We willen de Heer vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. De dankzegging is gevraagd voor zuster Herma Wiegman, die met haar baby uit het ziekenhuis weer thuis mocht komen. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Getrouwe en genadige Heere in de hemel, op deze stralende zondagmorgen, die een belofte inhoudt van het naderende voorjaar, waarin de schepping getuigt van uw trouw in de voortgang van de seizoenen, dat u ook in dit jaar in uw grote langmoedigheid de winter weer doet volgen door de lente, waarin er gezaaid mag worden, zodat er straks onder uw goedheid ook weer geoogst mag worden, zodat er voedsel is voor mens en dier. Op deze zondag, waarop de hemelen uw lof verkondigen en het uitspansel het werk van uw handen, en waarop we dus onderweg naar uw huis al een prediking te horen hebben gekregen van uw langmoedigheid, komen we samen in uw huis. En terwijl u buiten al spreekt, Heere, van het werk van uw handen, doet u dat in uw huis op een nog veel indringender, dieper en rijker wijze. En wat is dat een voorrecht, Heere, want met schaamte moeten we belijden dat wij van nature buiten de zon wel zien opgaan, maar dat we daar uw hand niet in zien. En dat we buiten de knoppen aan de bomen wel dik zien worden en zwellen, maar dat we daar uw trouw niet in opmerken. En dat we buiten de lenteboden zien kleuren in de tuinen en in de parken, maar dat we daardoor niet in de gaten hebben dat u tot ons spreekt. Onze ogen zijn verblind, Heere. Onze oren zijn doof geworden. Ons verstand is verduisterd en ons hart is gesloten. En daarom, als het daarbij zou blijven, Heere, wij zouden niet te verontschuldigen zijn, want uw spreken is er wel. Maar niemand van ons die u zou leren kennen uit de werken van uw handen. Wat getuigt ge daarom van uw goedertierenheid, dat u in deze wereld uw naam een gedachtenis wilt stichten. En dat u in deze wereld het woord van uw genade doet uitgaan. En dat u in deze wereld u een gemeente vergadert rondom dat woord, om te horen naar wat tot vrede dient. En daarin onderscheidt u ons, Heere, van de meeste van onze tijdgenoten. Zovelen gaan aan u voorbij. Zovelen die nooit van u horen vanuit uw woord. Zovelen ook in ons land die zich soms al generaties geleden van u hebben afgekeerd. Wij mogen hier zijn. Dat is uw trouw. Onverdiende gunst. En wanneer we voor uw aangezicht verschijnen, Heere, dan past het ons om dat ootmoedig voor u te belijden. We hebben dat gedaan in ons lied. We willen dat op dit ogenblik ook doen in ons gebed waarin we naderen tot u. En we vragen van u, geef dat onze harten daarin mee mogen komen. Heere, wij hebben gezondigd. En als u met ons zou handelen nadat we verdiend hadden, dan ging u ons voorbij met uw gunst en met uw genade. En dan zou voor ons alleen maar eeuwige nacht overblijven. Maar nu u ons hier in uw huis brengt, als een bewijs van uw langmoedigheid en van uw goedertierenheid, nu vinden we tegelijkertijd vrijmoedigheid, Heere, alleen al daarin, om u te vragen om genade. Om u te vragen, zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan in Hem, die het Lam is, dat staat aan uw rechterhand. En dat in zijn doorboorde handen heeft meegedragen toen hij naar de hemel ging. Zijn verzoenende bloed, waarin volkomen genoegzaam is tot verzoening van de zonde van de gehele wereld. En we smeken u, Heere, om de kracht van dat bloed. Wij roepen het over ons in. Bedek er ons mee. En laat het in ons midden mogen zijn, Heere, zoals we dat gelezen hebben, tot die fontein die u geopend hebt in Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Was er ons in, reinig er ons door, en bied ons zo een schuilplaats, waar we veilig zijn, wat er ook gebeurt. Heere, wilt u daartoe met uw Heilige Geest, die met dat bloed is gekocht en betaald, krachtig in ons midden wonen en werken. Opdat we door die Geest, die het uit Christus neemt en die Hem verkondigt, Hem mogen ontmoeten. Voor het eerst of hoe langer hoe duidelijker. Als de enige wiens naam onder de hemel gegeven is tot zaligheid. Opdat we Hem mogen leren kennen in zijn noodzakelijkheid, in zijn gepastheid. In zijn schoonheid, in zijn dierbaarheid. Juist in deze lijdensweken, Heere, waarin de kerk die gezegende borg mag volgen op de Via Dolorosa. Geef ons dat we Hem mogen zien. Hem, met doornen gekroond. Hem, met de beker van uw gramschap in zijn handen en aan zijn lippen. Hem. Die aan het kruis werd genageld, opdat er voor zondaren leven zou zijn en zaligheid. Heere, wilt u daar plaats voor maken in ons leven, voor het eerst, maar ook hoe langer hoe meer. En laat dat wonder mogen gebeuren in deze dienst, dat we steeds meer van onszelf worden afgebracht. Dat we steeds minder in onszelf overhouden. Maar dat zo de Heere Jezus Christus groot mag worden. Die dierbare borg. Die gezegende zaligmaker. Die de weg ging. Niet omdat zondaren daarom vroegen. Maar omdat zijn Vader het hem opdroeg. En omdat hij zo volkomen gewillig was om het offer te brengen. En omdat er zo alleen zaligheid is voor zondaren. Heere, geef ons dat we vanmorgen iets van de diepte van dat evangelie mogen peilen. Als het spreekt van onze houding tegenover Hem. Maar ook als het spreekt van zijn houding tegenover ons. Geef uw dienstknecht wat hij nodig heeft, een stem om te spreken. En de leiding van de Heilige Geest, opdat hij door die Geest geleid de schriften mag openen. En opdat het vanmorgen tot zo'n gezegende ontmoeting mag komen. En die Christus in ons midden voor ogen wordt geschilderd. Als de volkomen algenoegzame borg en zaligmaker. Wilt u geven dat de kinderen in de kerk iets mogen begrijpen van deze boodschap. Dat jonge mensen worden aangesproken. Dat ze voor het eerst of opnieuw merken dat uw woord zijn werk gaat doen in hun leven. Dat het blijft haken, dat het onrustig maakt. Dat het uitdrijft tot u. Geef uw zegen aan ouders. Aan mensen die midden in het volle leven staan en die misschien zo bezet zijn met allerlei gedachten. Over het gezin en over het werk en over allerlei omstandigheden. Dat ze zich maar moeilijk kunnen zetten tot luisteren. Geef dat ze alles wat hen benauwt en alles wat zorg geeft in uw hand mogen leggen. En dat ze zo mogen horen wat tot hun vrede dient en ouderen in ons midden, Heere, die de avond van het leven zien vallen. Geef dat ze het goud van uw genade mogen zien schitteren in die zon der gerechtigheid, die het ook ten tijde des avonds licht maakt. En als iemand al oud geworden is en nog niet voorbereid is om u te ontmoeten, laat deze dienst dan een verandering ten goede, een keer van uwentwege, mogen meebrengen. En laat er zo een zegen mogen zijn, Heere, voor een ieder van ons, jong en oud, klein en groot. Of het nou beschamend is en ontdekkend, of dat het vertroostend is en bemoedigend. Het is u bekend wat we nodig hebben. Schenk ons dat, uit vrije goedheid. We leggen al onze zorgen aan u voor, Heere. We bidden u voor de rouwdragenden onder ons, weduwen en weduwnaren, kinderen die ouders missen, ouders die kinderen missen. Wij bidden u voor de kruisdragers onder ons, de zieken, de chronisch zieken ook. We bidden u voor hen die gehandicapt zijn en die daarom nooit kunnen zoals een ander. En wij vragen van u, geef ook hen uw genade, uw gunst. Wij bidden u, barmhartige Heere, voor hen die veel zorgen hebben. Geestelijke zorgen misschien over kinderen die naar u niet vragen en die afdwalen van u en van uw dienst. Materiële zorgen in deze tijd van economische teruggang. Ach, u weet er alles van, Heere. U kent ze ook, die eigenlijk het leven niet aankunnen. Die er zo moe van wordt, voor wie het allemaal zo zwaar wordt. Geef ook hen uw herderlijke zorg te ervaren. We danken er u voor, Heere, wanneer u zegen gaf. We denken aan Herma Wiegman, die nadat ze samen met haar man voor het eerst al de vreugde mocht ontvangen, nu ook met hun kindje thuis mocht komen. U maakt tot hiertoe alles wel. Geeft u ze ook het hartelijke verlangen om op uw tijd aan het voorhoofd van dit kind de teken en zegel van uw verbond bevestigd te zien. En laat het ze tot een pleitgrond mogen worden, waardoor ze de mond open doen om u te vragen om al wat hen en hun kind ontbreekt. Heren, we bidden u voor uw kerk in deze wereld. We bidden u voor al uw knechten. We bidden u, doe uw koninkrijk komen. Hoor ons uit genade, niet om enige verdiensten van ons, maar alleen om de zoen- en kruisverdiensten van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, de Koning die leeft, om voor zijn kerk te bidden. Amen. De dienst voor offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen Psalm 32, de versen 3 en 5. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden en wil toch niet stug gelijk een paard weer streven. 32, 3 en 5. Thank you. in aansluiting aan de prediking zingen we het laatste vers van Psalm 79, 79 vers 7, na het amen van de prediking. Gemeente, het evangelie van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus is een boodschap die boordevol is van een diepe blijdschap. Niet voor niets spreken de apostelen immers over het evangelie van het kruis. De blijde boodschap. En niet voor niets pakt het avondmaalsformulier dat op wanneer het spreekt over de heerlijke gedachtenis aan het bittere lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Niet voor niets horen we Paulus roemen in het kruis van Christus, dat hij noemt de kracht Gods en de wijsheid Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En niet voor niets laat de openbaring ons zien dat de verloste kerk tot in alle eeuwigheid in zijn lofzang dat wondere evangelie centraal zal hebben staan. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de lof, de eer, de aanbidding en de dankzegging. En dat is geen wonder, gemeente, want de schriften leren het ons immers dat er alleen door de dood van de Heere Jezus Christus leven is voor een in zichzelf doodschuldige zondaar. Alleen, het is wel een hele wonderlijke blijdschap. Eigenlijk komt dat ook wel uit in die woorden van het avondmaalsformulier dat u binnenkort weer hoort lezen in verband met de bediening in uw midden. Heerlijke gedachtenis van de bittere dood. Een wonderlijke blijdschap. Je zou kunnen zeggen, het is de blijdschap van het schavot, waarop een ter dood veroordeelde gratie ontvangt. Het is de blijdschap van een zakenman die failliet is gegaan en die nu uit andermans handen genadebrood ontvangt, zodat hij toch leven kan. En als ik u dat zo zeg, gemeente, dan is het meteen wel duidelijk, denk ik, voor een ieder van ons, dat dat een blijdschap is die we van nature zomaar niet kennen. Voordat wij mensen eraan toe zijn te bekennen dat wij de dood verdiend hebben. En wij het schavot beklimmen. Met nog maar één woord op onze lippen en in ons hart. Genade. Is er nog genade voor mij? Voordat wij toegeven dat ons bedrijf, dat ons leven failliet is, zodat we zover komen dat we als een bedelaar een lege hand ophouden om een stuk genadebrood. Voordat een zondaar een gekruisigde Heere Jezus Christus nodig heeft, als de enige grond en het enige fundament van onze zaligheid. Dan moet er wel wat gebeuren in ons leven. Je ziet dat aan Luther, die eerst zo heel lang bezig is om zelfgerechtigheid bij God te verwerven. Je ziet dat aan de discipelen, en we zullen dat vanmorgen zien, dat ze zo lang werk hebben voordat ze eraan toe zijn een gekruisigde Christus nodig te hebben. En we horen het uit het woord van de Heere Jezus, die vijanden met God verzoent. Goddelozen rechtvaardig, zondaren zalig maakt. Zo ontmoeten we hem in onze tekstgemeente, waarin wij horen, Jezus is de herder van de kudde. Er zijn drie gedachten die naar ons toekomen. Ten eerste, aan wie de schapen geërgerd worden. Ten tweede, die voor de schapen geslagen wordt. En ten derde, die de schapen voorgaat. Jezus is de herder van de kudde. Aan wie de schapen geërgerd worden. die voor de schapen geslagen wordt en die de schapen voorgaat. Het woord van onze tekstgemeente neemt ons vanmorgen mee naar Jeruzalem op de late donderdagavond die voorafgaat aan de Goede Vrijdag en we ontmoeten de Heer Jezus Christus terwijl hij door de straten van de stad onderweg is van de paaszaal naar Gethsemane. Dat betekent dat inmiddels achter hem en zijn leerlingen liggen die wonderlijke uren die ze hebben doorgebracht in dat huis waarin ze het Pascha hebben gevierd en waarin die aangrijpende dingen zijn gebeurd, de voetwassing, toen de meester zich aan hun voeten boog als een zichtbare prediking dat de Zoon des Mensen gekomen is niet om gediend te worden, maar om te dienen. En toen ze zo geweldig beschaamd werden door hem, die tegelijkertijd zei, indien ik u niet was, hebt gij geen deel met mij. Dat aangrijpende moment toen de meester zonneklaar tegen hen zei, één van u zal mij verraden. En toen de discipelen eigenlijk stuk voor stuk in zoverre eerlijk werden, dat ze niet de kring rondkeken en zeiden, dat zal die dan wel zijn of dat zal die dan wel zijn. Maar dat ze misschien even er iets van begrepen, dat ze er zelf niet te goed voor waren. Ben ik het, Heer? En toen de meester daar het avondmaal had ingesteld en had gesproken over zijn vlees dat ware spijs is en zijn bloed dat ware drank is, en samen hadden ze na afloop de lofzang gezongen, de psalmen 115 tot en met 118. God heb ik lief, onze kinderen in de kerk kennen dat. God heb ik lief van die getrouwe Heere, hoort mijn stem. Dat hebben ze daar gezongen. Zijn goedheid is in nood en dood voor ons, een volk oneindig groot. Laat ieders Heere goedheid loven. En nu zijn ze samen gemeente onderweg naar de Olijfberg, aan de voet waarvan een hof is, waarvan de discipelen weten, ook Judas weet dat immers, dat de meester daar vaak naartoe gaat om in de stilte van de eenzaamheid te bidden tot zijn vader. En de Heere Jezus Christus weet daar in de hof van Gethsemane, daar wacht de beker van het lijden en van de gramschap van God op hem en die zal hij aan zijn lippen moeten zetten om die tot de bodem toe leeg te drinken. Daar in Gethsemane, daar wacht het verraad van Judas, daar wacht de bende van de hoge priester die hem zal gevangen nemen, daar wacht achter Gethsemane het kruis en de dood. Maar hij weet ook daar in Gethsemane, daar wacht hem de ergernis van zijn discipelen, van hen die hij in deze nacht zijn vrienden heeft genoemd. En dat is een van de bitterste kruiden waarmee de beker van zijn lijden is gevuld. En over die ergernis spreekt de Heere Jezus nou in deze donkere nacht, misschien wel juist op dit ogenblik dat ze elkaar niet in de ogen kunnen kijken, als een bewijs dat het hem niet zal overvallen wanneer het geschiet. Vannacht zult gij allen aan mij geërgerd worden. Als u daar goed over nadenkt vanmorgen, gemeente, dan zult u het met mij eens zijn dat dat een geweldig hard woord is. Een hard woord. En je krijgt een beetje het gevoel dat de Heere Jezus zijn discipelen als het ware wil losschudden uit hun verdoving, alsof hij hen wil laten zien, de vijanden die letten op mijn ondergang en die daarop loeren, die vind je maar niet alleen buiten de kring van mijn vrienden en van mijn discipelen. Het is alsof de Heere voor het eerst met zoveel woorden tegen hen zegt. Mijn vijanden, ze zitten niet alleen bij de overpriesters en de fariseeën die overleggen hoe ze me kunnen doden. Ze zitten niet alleen in de kring van Judas die mij verraden zal. Het is alsof de Heere Jezus in deze donkere nacht zegt. Mijn vrienden, jullie zijn ook vijanden van mijn kruis. En het is dan tegelijkertijd, gemeente, alsof hij hen wil bemoedigen, opdat ze, wanneer het gebeurt en ze tot hun schaamte en tot hun schande zullen moeten belijden, dat ze zich inderdaad aan hem geërgerd hebben, dat ze zich zullen realiseren. Hij wist er al van. En dat ze, wanneer ze zichzelf zo geweldig tegenvallen, ze zich zullen realiseren. Wij konden hem niet tegenvallen. Hij wachtte er al op. Maar hoezeer er dan ook iets van vertroosting in ligt, gemeente, en dat zal later ervaren worden, denk ik, het is ondertussen wel een hard woord. En het is geen wonder dat de discipelen daartegen protesteren. Want als de Heere Jezus het heeft over ergeren, gemeente, dan heeft hij het over iets dat precies het tegenovergestelde is van geloof. Dat heeft de Heere Jezus eens een keer gezegd in antwoord op de vragen van Johannes de Doper uit de kerker, weet u wel. Dat hij gekomen is om aan armen het evangelie te verkondigen en dat zalig is die aan hem niet geërgerd wordt. Ergernis, gemeente, dat is iets dat tussen ons en de Heere Jezus instaat. Ergernis, dat is iets dat uit de weg moet, want anders dan vallen we erover en komen we nooit aan de voeten van de gekruisigde terecht. En dan betekent het dat we neerstorten in de diepte van de eeuwige verlorenheid. Ergeren, gemeente, dat gaat veel dieper dan dat je vlucht. Voor vluchten is nog een keer een excuus te bedenken. Wat in je is tegenover diegene aan wie je je ergert. En dat is hier de Heere Jezus Christus. Ergeren, dat betekent dat je een weerzin bij je boven voelt komen. Waardoor je als het ware een afkeer van iemand krijgt. In het Grieks staat voor ergeren het woord skandalon. En u hoort wel, daar zit ons Nederlandse woord schande in. Een mens die zich ergert, dat is een mens die zich schaamt. Dat is een mens die er schande van spreekt. Dat is een mens die er niks van moet hebben. Die er zich met een innerlijke afkeer van afkeert. Ergernis, dat betekent een hele diepe vervreemding. Een kloof die er komt tussen jou en degene aan wie je je ergert. En dan zegt de Heer Jezus Christus in onze tekstgemeente dat Petrus dat zal doen. Dat Petrus een weerzin bij zich zal voelen opkomen tegen de Heere Jezus Christus. Notabene die man die daar op dit ogenblik staat en die zegt: meester, ik heb mijn zwaard al gereed en ik zal voor u strijden. En als het moet, dan zal ik voor u sterven. Al zouden de anderen het niet doen, maar ik wel. En dat zegt de Heere Jezus van Johannes. Die discipel. Die hij het meest van allen op een bijzondere manier lief heeft. Dat zegt de Heere Jezus van Filippus, die een heleboel niet snapt, maar die een mens naar de Heere Jezus leidt en die daar zijn vreugde in vindt. Dat zegt hij van Thomas, de man die gezegd heeft, je kan beter met Jezus sterven dan dat je zonder Jezus moet leven. Hij zegt het van alle elf, van die mensen die gezegd hebben, meester, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Van die mensen die het beleden hebben, tot wien zullen wij heen gaan dan tot u? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Zij zullen zich aan hem ergeren. Is dat niet een ongelofelijke boodschap, gemeente? Als je dat nou eens in gewoon rond Nederlands vertaalt van vandaag, en dan kijk ik even naar de kinderen en de jonge mensen die dat ook moeten begrijpen. Weet je wat dat is, je ergeren? Dan zeg je, ik moet hem niet. Ik moet hem niet. Dat die discipelen zullen zeggen, deze Jezus moeten wij niet. Nou, u merkt het wel in onze tekstgemeente, in het verband van onze tekst, dat geloven ze zelf ook niet en ze protesteren allemaal om het hardst. En Petrus, die heeft daarbij het grootste woord. En hoe kan Jezus dat zeggen en hoe durft Jezus dat te denken? Ik? Petrus zegt, dan zouden ze het allemaal, maar ik niet. Ik zou voor u sterven. Hoe komt u erbij? En toch zegt Jezus dat, gemeente. In deze nacht, allemaal zonder uitzondering, je zult je aan mij ergeren. Een weerzin tegen mij voelen opkomen. Maar waarom dan? Onze tekst maakt ons duidelijk, gemeente, dat dat te maken heeft met die herder die geslagen wordt. Er staat immers in onze tekst, want er staat geschreven, ik zal de herder slaan. O, zegt u, maar nog ga ik er wat van begrijpen. Waar deze discipelen moeite mee hebben, dat is met een lijdende Heere Jezus Christus. Ze hebben zich dat zo anders voorgesteld. Ze begrijpen er straks niks van, dat hij zich gevangen laat nemen. Want hij heeft immers macht, dat hebben ze gezien. Hij heeft de macht over de wind en over de golven. Hij heeft de macht over de boze geesten en over de duivelen. Hij heeft de macht zelfs over de dood. Hij kan zijn vijanden verslaan, dat zal straks in Gethsemane blijken. Als je één woord spreekt en de bende onder aanvoering van Judas ligt er met z'n allen op de rug te spartelen in de hof van Gethsemane. En ze willen best voor hem strijden. U zegt, ik snap, ze hebben er moeite mee dat hij zijn koningschap niet laat blijken. Ze snappen niet dat hij zich laat gevangen nemen. Ze snappen niet dat hij Malchus helpt en dat hij Petrus terechtwijst. En daar ligt een stuk ergernis in. En dat zal Petrus uiteindelijk ook zeggen als hij in de hof staat. Ik ken die mens niet. Wij vergeten dat wel eens een keer, gemeente, maar er zit bij Petrus iets in van een hele diepe belijdenis op dat moment. Daar klinkt iets in door van die ergernis. Zo'n Jezus ken ik niet. En als u dat als een verklaring van onze tekst wilt zien, gemeente, dan hebt u ongetwijfeld natuurlijk volkomen gelijk, maar dan moet ik wel zeggen, er is meer. Weet u waar de ergernis ook in zit? En dat blijkt uit het verband dat de Heere Jezus zelf aangeeft met dat woord uit Zacharia 13. U begrijpt dat we daarom dat gedeelte ook lazen. Dat de herder de slagen gaat opvangen die zij als schapen verdienen. Dat hij voor zijn schapen zijn leven stelt, voor zijn vrienden de dood ingaat. Dat wil er bij zijn discipelen tot op dit ogenblik niet in. Om het nou maar zo te zeggen, gemeente, ze zijn er in de verste vetten niet aan toe om te zingen, Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van mijn dood, die voor mij u hebt gegeven in de bangste zielenood, opdat ik niet hulpeloos zou sterven. Daar willen ze niet aan. Daar ergeren ze zich aan, zegt de meester, die de overleggingen van het hart kent. En zeg nou zelf, gemeente, is dat niet een beetje begrijpelijk? Is dat niet heel erg begrijpelijk? Want dat lijden dat de Heere Jezus tegemoet gaat, dat kruis, dat is meer dan iets anders een teken van hun totale verlorenheid. En dat hoeft van hen nog steeds niet. Dat is veel te vernederend, vinden ze. Want op het moment, gemeente, dat ik dat ga beleiden, dat hij voor mij de dood in moest, dan betekende dat ik ernaast sta. Dat ik met lege handen sta. En dat ik daar sta in mijn armoede. Dat ik daar sta met mijn schuld en met mijn verlorenheid. En bovendien, gemeente, dat de Heere die weg alleen gaat, en dat hij hen er niet bij nodig heeft. En dat ze alleen maar in de weg lopen. En dat ze tenslotte allemaal zullen weglopen. Dat roept bij hen zo'n verzet op. En u hoort dat in de woorden die daar klinken in de nacht tegen deze Jezus. Wij zijn er toch ook nog. Wij zullen toch wel voor u strijden. We hebben toch de zwaarden, dat hebben we u toch gezegd. Als je nou alleen maar naar Petrus kijkt, gemeente, die immers in een bijzondere zin hier wordt aangesproken, blijkt als het verband van de tekst. Toen die Petrus bij de Heere Jezus kwam, toen vond hij het mooiste als het zo zou zijn. Ik en Jezus kunnen het samen wel redden. En Petrus die was langzamerhand wel zo ver gekomen door het onderwijs van de Heere Jezus, dat hij het had omgedraaid en dat hij zei, nou ja, Jezus en ik, dat kan er ook nog bij door. Maar nou Jezus alleen. En dat niet alleen, maar Jezus voor mijn schuld. En Jezus door mijn schuld. Dat ik er de oorzaak van ben. Dat het mijn vloek is die hij draagt. Dat het mijn straf is die hij ondergaat. Dat het mijn schuld is die hij betaalt. Dat het mijn dood is die hij sterft. Daar ergeren deze mannen zich aan, zegt de Heere Jezus in dit zo diep ontdekkende woord. En als we zo de tekst een beetje gaan begrijpen, gemeente, dan kan ik vervolgens de vraag stellen, begrijpt u die ergernis ook een beetje? Begrijpt u het? Ik vraag nog wat meer. Herkent u het ook? Diep van binnen, herkent u? Kijk nog maar even naar onze jonge mensen, dat de Heere Jezus Christus werkt op de manier van het lam in plaats van op de manier van de leeuw, terwijl hij toch de leeuw uit de stam van Juda is. Daar is zijn moeder Maria al over gestruikeld toen hij nog maar net met zijn werk begon op de bruiloft in Kana. Toen ze zei, ze hebben geen wijn, toen bedoelde ze, doet er eens wat aan. Doet er eens wat aan. Nou, ik denk dat er hier jongeren in de kerk zitten. Die met allerlei dingen in het gewone leven van elke dag, in ingrijpende dingen in hun eigen leven, maar ook in het grote wereld gebeuren. Denk maar aan de spanning rondom Irak. Dat je zegt, als Jezus dan alle macht heeft, Heere, waarom doet u er dan niks aan? Dan lopen jongeren soms op stuk en daar heb je een stuk ergernis, snapt u? Die discipelen aan boord van dat schip in de storm, bekommert het u niet dat wij vergaan? Dan heb je precies datzelfde gemeente. Die zusters daar in Bethanië. Indien u hier geweest was, dan was onze broeder niet gestorven. Dat ze daar op botsen. Ze zeggen, u kon dat toch. U bent het toch. Die in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst kunt geven. En u doet het niet. En maar niet begrijpen kunt dat de Heere niet ingrijpt en dat de Heere toelaat. Nou, trek het maar door naar het geestelijke, dat in ons land zijn naam zo gelasterd en onteerd wordt. En dat er in de afgelopen weken een boekenweekgeschenk kan worden gepresenteerd met 750.000 exemplaren. Waarin de naam van God wordt onderuit gehaald en waarin de zonde wordt verheerlijkt. En dat de Heere de wereld de ruimte geeft om te spotten. En dan denk je alleen maar aan wat er in de kerken zich allemaal afspeelt. En ik hoef u daar niks over te vertellen. Dat de wereld zegt, waar is nou die God van jullie? Als ik nou vanmorgen eens de kerk rondkijk. En ik kijk dan in het bijzonder maar naar onze jonge mensen. Niet alleen naar de jongeren, maar in het bijzonder naar hen. Omdat je juist in je jonge jaren die spanning zo geweldig kunt kennen. Is dat dan niet iets waar een mens zich aan ergert? Is dat niet iets wat je in de weg kan staan om te geloven? Waar je op botst. Waar je een innerlijk verzet, een innerlijke weerstand tegen proeft. Maar dan toch voor al dit gemeente. En dan kijk ik iedereen aan, te beginnen bij mijzelf. Dat deze Heere Jezus Christus een weg gaat waarvan ik moet leren zeggen, ik kost hem die slaag. Door mijn zonde. Dat kruis van Christus, gemeente. Dat spreekt van mijn totale verlorenheid. Van mijn doodschuldigheid. Van mijn verdorvenheid. Dat ik met mijn zonde God zo vertoornd heb. Dat er maar op één manier die toorn en die gramschap van God geblust kon worden. En dat is door de dood van zijn eigen lieve zoon. Gemeente, op het moment dat wij eerlijk worden voor God, zullen wij leren belijden dat ons dat net zo sterk ergert als dat het de discipelen ergert. Want dan zit er bij ons toch altijd iets van, ben ik dan zo slecht en deugt er van mij dan helemaal niks. En dan kijken we eens wat rondom ons heen en dan lezen we eens wat in de krant en dan zeggen we, dat is toch wat dat de mens daartoe in staat is. Zou ik nooit kunnen. Nee. Ergernis. U voelt wel aan, gemeente. Op het moment dat ik voor die boodschap ga buigen, kom ik in zo'n andere verhouding tot God te staan. Dan kom ik daar te staan als een zondaar die het nooit meer goed kan doen en goed kan maken. Als een zondaar die moet buigen voor wat hij zonde noemt. Mijn zonde die hem het voorwerp van Gods toorn maakt. En dat je dan aan de kant wordt geschoven. En dat er maar één ding overblijft. Mens die het schavot beklimt. O God, wees mij zondaar genadig. Gemeente, dat is zo geweldig vernederend. Dan is het kruis niet meer mooi. Dan kan je van het kruis geen sieraad meer maken. Je hebt wel eens mensen die lopen met zo'n dingetje om de hals. En je hebt wel eens mensen die hebben dat aan de muur. Het is een geweldige aanklacht. Je loopt met je eigen doodvongers om de hals. En is het niet waar, gemeente, dat we in dat opzicht lijken op die discipelen, dat we daar van nature niet aan willen, dat we ons daaraan ergeren? Misschien zit er nou wel iemand in de kerk die zit een beetje bevreemd te luisteren en zegt, oh meneer, daar heb ik eigenlijk nog nooit last van gehad. U bedoelt dus te zeggen dat u het beter ziet dan Petrus en dan Johannes en dan Jacobus. Wat zit hen dwars dat hij voor hen de dood ingaat en zij zeggen, ik zal het wel voor u doen, meester. Daar willen ze niet aan. En laten we nou eerlijk zijn, gemeente, maar als we in het gezelschap van die discipelen zijn, dan zijn we toch nog niet in zo'n slecht gezelschap. Of wel misschien, want het is wel een gezelschap van misdadigers en het is wel een gezelschap van deugnieten. Gemeente, u hebt misschien dat verhaal wel eens een keer gehoord. Ik mag dat misschien wel vertellen. Dan snappen onze kinderen het misschien ook een beetje beter. Van die oude zuster ergens in een gemeente waar de dominee geregeld op bezoek kwam. En als hij probeerde met haar wat door te praten, dan zei ze altijd, dominee, ik ben toch zo'n zondaar. Ik ben zo'n slecht mens. Ik kwam nooit verder. En toen op een gegeven ogenblik kwam die dominee. Ik denk dat het leiding van de Heilige Geest was bij haar binnen. En toen ze weer zei, dominee, ik ben toen toch zo'n slecht mens. Toen zei hij, ja, dat heb ik ook gehoord. En toen schoot dat oude mensje uit de stoel en ze stoof op en ze zei, wie zegt dat dan? De dominee zei, dat zeg je immers zelf. Alleen je bewijst wel dat je het zelf niet gelooft. Daarom reageer je nou zo. Jij praat erover. Maar je beseft niet wat je zegt. Waarom zijn het juist die discipelen, gemeente, die zich ergeren? Wel, de Grieken die ergeren zich niet. Die vinden het alleen maar dwaasheid, dat kruis van Christus. Die halen er de schouders over op. Maar die discipelen die hebben toch een band aan de Heere Jezus. Van die discipelen mag je zelf zeggen wat de Heere Jezus zei. Ze hebben wat geleerd van de Vader in de hemel dat vlees en bloed niet openbaart. Ze zijn levend gemaakt. Een levend gemaakt mens moet door deze ergernis heen. Omdat hij er anders nooit overheen komt. Dat is zo fnuikend voor alle hoogmoed. Je ergere gemeente, dat is ten diepste opstand tegen de genade. Heb u dat wel eens ontdekt? U die zegt, ja maar een mens moet leren van genade te leven. Dat u dat eigenlijk helemaal niet wilt. Heb u dat wel eens ontdekt? Dat u het eigenlijk zelf allemaal zou willen opknappen. En dat u er zo'n moeite mee hebt om te ontdekken dat je alleen maar zalig kunt worden. Op kosten van een ander. Gemeente, er is geen mens die uit zichzelf vraagt om het kruis van Christus. En toch gaat hij die weg. En dat vind ik nou zo'n groot wonder, gemeente. dat de Heere Jezus Christus met eerbied gesproken niet is blijven wachten in de paaszaal totdat er eindelijk iemand zou zijn die zou vragen, Heere Jezus, zou u voor mij de dood in willen gaan, omdat er anders voor mij geen leven is. Dan zou de Heere Jezus met eerbied gesproken er immers nog zitten, gemeente. Omdat niemand van ons erom vraagt, niemand. Hij sterft voor goddeloos. Hij sterft voor vijanden. Want er is geschreven. En dan zie ik ineens de verklaring voor mijn gemeente. De verklaring die niet ligt in die vrienden van, maar die ligt in het welbehagen van zijn vader. In dat eeuwige welbehagen waarbij zijn vader het goed gevonden heeft, besloten heeft om zijn zoon te geven in de dood, opdat schapen door zijn zoon als de herder zouden worden gebracht tot het leven en tot de overvloed. Waarom gaat de Heere Jezus verder op die weg waarvan mensen zeggen dat hoeft voor ons niet? Opdat de vader hem die weg wijst. De vader, wiens welbehagen het is om zondaren zalig te maken, die schapen, verloren schapen heeft verkoren en ze aan zijn zoon heeft gegeven, opdat hij ze zou zoeken, opdat hij ze zou zalig maken. Opdat hij zijn leven voor hen zou stellen en zijn heilige geest voor hen zou verwerven, opdat hij ze in zijn doorboorde handen zou nemen, waaruit niemand ze meer rukken kan. Opdat ze zouden worden tot gevonden schapen op de schouders van de herder die hen thuis brengt. Het is de vader, gemeente, die zijn zoon heeft aangesteld. Tot de herder die geroepen is om zijn schapen te vinden en ze thuis te brengen. En daarom gaat het verder in onze tekst. En toen werd hij om onze overtredingen verwond. Toen behaagde het hem om zijn zoon te verbrijzelen. Met dat diepe woord, gemeente. Ik heb er één keer over geprobeerd te preken en ik heb het gevoel dat ik nooit de diepte daarvan ten volle onder woorden kan brengen. Het behaagde de Heere om hem te verbrijzelen. Er staat niet dat God zegt, nou ja, het is het enige en het is het laatste wat er nog over is. Vooruit, dan moet het maar. Maar dat het welbehagen van de vader is om zijn zoon te verbrijzelen. Toen heeft de vader het zwaard van het gericht opgeroepen om de herder te treffen met de slagen die de schapen verdienden. En we hebben het gelezen uit Zacharia 13. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Toen klonk het vanuit de hemel. Sla die herder. Kunt u dat begrijpen? Zijn eigen lieve zoon. Die God in de hemel. Die de hand van Abraham vasthield toen hij het mes heeft boven Isaac om hem te slachten. En die zijn eigen lieve zoon daar niet van weerhoudt, die integendeel het zwaard oproept. Om hem te treffen in zijn borgtochtelijke middelaarshart. Gemeente, als er dan één ding duidelijk wordt, dan is het wel dit, dan zal het hard nodig zijn geweest. Want anders had de vader deze weg niet gekozen. Ik zal de herder slaan. Dan moet dat voor die kudde dubbel en dwars nodig zijn geweest, gemeente. En dan moet dat ons op dit ogenblik door de ziel snijden. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Mijn lichaam aan het hout des kruises in de dood geven. En mijn bloed vergieten. Opdat er voor u leven zou zijn. Gemeente, bent u het niet met me eens dat daar een ontzaglijke liefde achter moet zitten? onbegrijpelijke liefde die redenen neemt uit zichzelf. Vaderliefde, borgtochtelijke liefde. Ziet u de Heere Jezus Christus hier in de donkere straten van Jeruzalem onderweg naar Gethsemane? Petrus zegt, voor mij hoeft het niet. Johannes zegt, voor mij is het niet nodig. En hij zegt, ik doe het. Ik laat mij slaan met dat zwaard van God als de herder die zijn leven stelt voor zijn schapen. Ach, en het is nou toch wel volkomen duidelijk, gemeente, dat hij van die schapen niks verwacht. En dat hij in die schapen niks goed ziet. Want hij ontmoet ze op dit ogenblik als weglopende schapen, als vluchtende schapen, als dwalende schapen. Maar vooral als zich ergerende schapen die zeggen, voor mij hoeft het allemaal niet. Gemeente, ziet u die herder die zegt, ik kende mij. En merkt u wel hoe vernederend ook dat is, dat hij door en door weet wat er in het diepste van hun ziel omgaat. Want dat blijkt hier zo duidelijk, gemeente. Hij kent hun afkeer van vrije genade. Hij kent hun hoogmoed die diep verborgen in hen zit en die hier openbaar komt als kinderen van Adam. Hij wist wie ze waren voor hun bekering en hij had ze lief. Hij weet wie ze zijn na hun bekering en toch heeft hij hun lief. En hij heeft de Vader beloofd, ik zal ze zalig maken. Hij heeft het zijn schapen verzekerd. Ik geef jullie het eeuwige leven. Ik breng je thuis. En wat de Heere Jezus Christus belooft, gemeente, dat doet hij ook. Dwarse, eigenwillige, verloren, zich ergerende schapen. Die zonder hem ten prooi zouden vallen aan de eeuwige honger en kommer vanwege de zonde. Aan de wilde dieren, die briesende leeuw en die verscheurende wolf, die loert op de schapen. Hij stelt hun leven voor hen. De herder die het lam is. Het lam dat de herder is. En weet u wat nou zo erg is, gemeente? En dan zijn we bij het derde punt aangekomen. Dat de discipelen nauwelijks geluisterd hebben. Want dat blijkt hier in onze tekst. De Heere heeft gezegd, en nadat ik zal zijn opgestaan. Je zegt, als ze dat nou toch gehoord hadden. Als ze daar elkaar nou toch aan herinnerd hadden. In hun verdriet en in hun droefheid in die komende dagen. Dan hadden ze dat toch heel anders beleefd. Maar u merkt het wel. Ze zijn zo druk met praten dat ze niet horen wat hij zegt. Ze praten er dwars doorheen, ze protesteren er tegenin. Zoals wij mensen dat van nature altijd maar weer doen. Er doorheen praten, er tegenin praten. Terwijl de Heere aan de ingang van de lijdensweg zegt, deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. Maar wat doen ze? Ze zeggen alleen maar ik zal en wij zullen en wij dit en wij dat. En dan vraag ik me weer, gemeente, zitten er hier vanmorgen voor wie dat ook zo'n groot probleem is? Mensen die er daarom niet toe komen dit kruisevangelie te verstaan als evangelie, blijde boodschap. Mensen die daarom zo weinig de diepte van hun verlorenheid peilen en de hoogte van zijn genade, zitten er vanmorgen nog. Die ondanks het feit dat deze boodschap zondag aan zondag klinkt, de zonde nog zo gemakkelijk gunnen goed praten en vergoelijken, een mens is nou één keer zondaar. Zitten ze er hier nog, die daarom zo goedkoop kunnen praten over de genade, omdat ze er nog niks van begrepen hebben. Hoe hoog de prijs is die voor de genade is betaald. Snap u hoe dat komt? Omdat u dat zwaard nog niet hebt gezien. Dat flikkerende, vlammende zwaard van Gods oordeel. Dat de schapen verdiend hadden. En dat de herder treft. Want echt, gemeente, Als je daar een klein beetje zicht op krijgt. Ik zeg een klein beetje, want een mensenleven is te kort om dat in zijn diepe diepte te verstaan. Maar als je daar een klein beetje zicht op krijgt, dan wordt het allemaal zo anders. Dan wordt mijn zonde zo erg. Want ze heeft de dood gekost van de lieve Zoon van God. Dan wordt de genade zo rijk. Omdat genade zegt dat je met bloed gekocht bent. Op het kruishout van Golgotha. U voelt wel aan dat een mens dan ook een ander leven krijgt. En zegt u, je blijft toch zondaar. Dat is ook zo. Dat heeft Paulus daarmee geworsteld. Toch een nauw leven. Een teer leven. Waarin de zonde een last wordt. En de dienst van de Heere een lust. Zoals iemand eens een keer in een lied heeft gezegd. Dan komt tussen mij en deze wereld het kruis van Golgotha te staan. En als dat één keer tussen mij en deze wereld instaat, gemeente. Ja, dan blijf ik mijn leven lang met mijn zondige aard strijden. Maar ik kan dat kruis niet meer voorbij. Want als ik bij dat kruis kom en ik zie daar in gedachten, dat lam Gods, Heere Jezus, wat heeft de zonde u veel gekost? Snap je jongelui dat dan de aardigheid van het zondigen eraf is? Dat je er dan geen lust meer in kunt hebben? Dat je dan gaat roemen in het kruis van Christus. Als een doemwaardige zondaar die van genade leert leven. U ziet dat bij de discipelen na Pasen. Dan hebben ze nog maar één ding dat ze te verkondigen hebben. Dat is Jezus Christus en die gekruisigd. En dan schrijft Petrus. Zijt met de ootmoedigheid bekleed. En wandelt in vreze de tijd uw vervreemdelingschap. Wetend dat ge niet met vergankelijke dingen zilver of goud gekocht zijt, maar met het dierbare bloed van Christus, als van een onbevlekkelijk en onberispelijk lam. En dan schrijft Johannes het in zijn brieven, we hebben hem lief omdat hij onze eerst heeft lief gehad. En dan getuigt Paulus ervan, ten laatste is hij ook aan mij verschenen, als aan een onwaardige, door de genade van God ben ik dat ik ben. Hoe hebben ze dat geleerd, zegt u? Van de Heere Jezus. Die hen ondanks hun ergernis opzocht. Die hen voorging na Pasen. En die hen onderwees dat het zo moest, omdat ze anders voor eeuwig in de verlorenheid zouden blijven. Dat het zo moest vanwege het welbehagen van de Vader. En dan lees je dat. Dat hij hun verstand opende. Zodat ze de schriften gingen verstaan. Ook die schriften van Zacharia 13. Zwaard ontwaakt tegen mijn herder. Sla die herder. Zodat ik ga verstaan. Mijn doemwaardigheid. Zijn borgtochtelijke werk dat mij verlost. Let u nog even op hem, gemeente. Hij zegt het tegen zijn discipelen die zich ergeren. Ik ga u voor naar Galilea. Daar kwamen ze vandaan, weet u. Hij neemt ze mee terug. Hij laat ze als het ware zien waar ze vandaan kwamen. Uit Galilea, het volk dat in duisternis wandelt. Daar kwamen ze vandaan, uit de duisternis vanwege de zonde. En daar brengt hij hen samen. En daar zoekt hij hen op. En daar deelt hij uit. Daar onderwijst hij. Daar brengt hij tot de belijdenis. Gij weet dat ik u lief heb. En dan is de ergernis weg. Dan blijft alleen de verwondering over. Gemeente, zo doet de Heer het nog in de lijdenstijd. Dan brengt hij een zondaar aan zijn gezegende voeten. Waar de ergernis verdwijnt. Waar een zondaar met de ootmoedigheid wordt bekleed. En zegt, op de heuvel Golgotha staat een kruispaal opgeheven. Als ik daarheen de ogen sla, wordt mij al mijn schuld vergeven. Onder de ijzeren spijkerpunt die uw voeten houdt verbonden, zij een plaatsje mij vergunt, waar ik mag treuren om mijn zonden. Geef mij de allerlaagste plaats, zo ge mij een plaats wilt geven. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goed bedreven. En dan raak ik de ergernis kwijt. Dan zie ik, zo alleen kon er voor mijn zonde betaald worden. En dan geen ergernis meer. Diepe schaamte, diepe droefheid. Ik deed door mijn zonden u al die jammeren aan. Maar ook dat andere, Heere, ik heb gedwaald als een verloren schaap en uit mijzelf vind ik de weg niet. Goede herder, wil me zoeken, wil me vinden, wil me thuis brengen. Grote herder, wat bent u goed voor uw schapen. Laat mij niet los, maar ga me voor naar Galilea, naar het leven van elke dag. Ook in dat leven. Van mijn werk en van mijn gezin, opdat ik daar schaap mag zijn. Schaap van u de herder die zich slaan liet, want alleen achter u aan, als schapen die de herder volgen, alleen dan zal het waar worden. Zo zullen wij de schapen uw weide in eeuwigheid uw lof. Uw eer verbreiden en zingen van geslachten tot geslachten. Uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Amen. Wij willen samen eindigen met dankzegging. Heren, wat een wonderlijk evangelie is dat. Zo diep vernederend. Dat zelfs de discipelen zich ergerden. En als u het gegeven hebt, hebben we onszelf in hen herkend vanmorgen. Maar tegelijkertijd de Heere Jezus Christus zo groot maken dat hij door is gegaan. Opdat in die weg vijanden met u zouden worden verzoend. Goddelozen zouden worden gerechtvaardigd. zondaren gezaligd. Heilige Geest, pas het toe aan onze harten. Opdat we onszelf mogen kennen. En opdat we die Christus mogen kennen. En opdat we Hem mogen nodig krijgen. Die door U de Vader gegeven is. Opdat zondaren zouden leven door Hem. Heb dank voor uw woord. Laat de Heilige Geest ons verder mogen onderwijzen. Breng ons vanmiddag weer samen. En laat de kracht van uw woord in ons leven en in deze wereld op deze lijdenszondag zichtbaar worden. Uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte op Psalm 118, het tiende vers. Dit is de poort des Heren, 118 vers 10. Verheft uw harten tot God en ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.